Altijd lachend naar school, veel vriendjes en mooie beoordelingen. Maar wat nou als het anders gaat? Als jouw kind passend onderwijs nodig heeft? In de podcast Als het anders gaat praat Jasmijn van Ipkens met ouders van deze kinderen.
Vandaag praat ik met Kim.
Hallo.
Je beschrijft jezelf als een tijgerin. Hoe ben je als ouder een tijgerin geworden?
Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ik ben tijgerin geworden omdat mijn zoontje Jasper heeft een moeizame start gehad. Een medische moeizame start. Waarbij hij veel in het ziekenhuis is geweest en heel erg ziek is geweest. En dan merk je gewoon dat je altijd voor je kind hebt moeten vechten. Dus dan start je al vechtend als moeder, dus vandaar tijgerin.
Ja, en wat vind jij dat er als ouder verloren gaat als je gelijk zo'n tijgerin wordt?
Vooral dat je niet heel ontspannen kan genieten van het ouderschap. En dat je altijd alert bent, overal.
Ja, wanneer kun je een voorbeeld geven, wanneer je zo alert was?
Bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld, dat mijn kind eindelijk naar de basisschool ging. Een van de voorschriften is dat hij bijvoorbeeld ingesmeerd moet worden met zonnecrème meerdere keren per dag. Omdat hij een vergrote kans maakt op huidkanker. Als gevolg van behandeling die hij heeft gehad. En dan maak je eigenlijk zorgen van, wordt hij wel ingesmeerd en wordt het wel gedaan? En als je dat aangeeft, dan wordt er gezegd, smeer hem maar in met een hele hoge factor die de hele dag meegaat. Maar ja, toevallig werkt dat niet zo als je kind een andere, als hij anders is.
Ja, maar je had het net al even over je zoon Jasper.
Ja.
Wat voor soort jongetje is het?
Heel energiek jongetje, sportief, out of the box eigenlijk. Dus voorbeeldje, als ik de vuilnisbakken zou zijn vergeten, dan kan hij gerust zeggen, nou dan bel je toch even de buurman, dan zet die ze wel buiten. Nou, vind ik leuk. Dus hij kan dat soort dingen bedenken. En hij is ook heel behulpzaam naar andere kinderen bijvoorbeeld.
En ook zo door een creatieve geest.
Ja, zeker.
Ja, mooi. Hey, en je zoon, zei je net al, heeft geen hele makkelijke start gehad. Je zei al medische achtergrond. Kun je heel kort, want ik denk dat het een heel lang verhaal is, in een notendop vertellen wat er is gebeurd?
Ja, hij is geboren met de aangeboren afweerstoornis. Dus eigenlijk kun je het je zo voorstellen. In de coronatijd moesten wij allemaal opgesloten in ieders huis geïsoleerd leven. En zo is hij gestart.
Dus dat is dan dat afweerstoornis? Dan kun je dat, wat betekent
ja,
dat?
Ja, waar het mee te maken heeft is dat de soldaatjes in je lichaam eigenlijk niet werken. Dus in je bloed, die werken niet goed. En daardoor beschermen ze je niet goed tegen allerlei virussen en bacteriën. En als hij niet behandeld was geweest, dan, dan was hij nu niet zo'n energieke sportieve jongen geweest.
Dus al heel snel, en hoe oud was hij dat je daarachter kwam dat hij zo'n afweerstoornis had?
De eerste keer zijn ze er echt niet achter gekomen. Dus toen heeft hij een opname gekregen waarbij ze niet wisten wat hij had.
En toen was hij hoe oud?
4 maanden.
Zo.
En toen tussen de 7 en de 9 maanden werd hij weer opgenomen. En toen zijn ze met 9 maanden ongeveer zijn ze er achtergekomen wat hij had.
En wat voor verschijnselen had hij dan?
Nou, eigenlijk heel atypisch. Dus heel lang niks.
Oh.
Totdat hij bijna geen zuurstof kreeg. En hij heel erg moeite had met inslapen bijvoorbeeld. Steeds maar een beetje aan het jammeren was. En wat koorts kreeg op het kinderdagverblijf.
Zo, en wat doet dat met jou dan als kerstverse ouder met zo'n heel klein hummeltje?
Ja, dat is heftig.
Ja.
En we zijn ook vrij van het niet lullen, maar poetsen. Dus je ging ook gewoon door en dacht je, nou hij is een beetje verkouden. Wel gewoon naar het kinderdagverblijf. En achteraf, als ik de foto's had gezien, dan had ik hem gelijk opgehaald. Maar ja, dat is wat achteraf. Maar goed, toen zijn we gelijk doorgereden naar het ziekenhuis.
Dus, en dan kom je in een heel medisch circuit, denk ik, terecht.
Ja, ja, dat heeft 2,5 jaar geduurd. En eigenlijk tot heden jaarlijkse controles.
En wat doet dat allemaal met jou als ouder? Want je zei al, die tijgerin.
Ja.
Nou, die komt denk ik dan helemaal tevoorschijn.
Ja, die komt zeker tevoorschijn. Ja, goed. De eerste paar jaren staat hij echt op overleving. Dus dan alles wat er gebeurt met je kind, daar spring je eigenlijk bovenop. En naarmate hij het eigenlijk gezondheidstechnisch beter deed, dan kan je het iets meer gaan loslaten. Ja, en wat het vooral doet is dat je het niet zo goed kan uitleggen aan de omgeving, omdat je het aan de buitenkant niet ziet. En dat maakt dat je eigenlijk steeds moet vechten voor iets wat niet zichtbaar is.
Ja, en je zei net al dat loslaten.
Ja.
Dat lijkt me dan ook wel zo'n heel proces dan hoe
zeker.
Dat gaat.
Ja. Ja, ik zit er echt nog in.
Ja, ik wou ook vragen, hoe doe je dat, dat loslaten?
Steeds meer kijken wat hij nodig heeft en wat werkt. En vooral wat niet werkt ook. Een van de dingen wat bijvoorbeeld niet werkt is als mensen heel veel tegen hem praten. Dus dat heb ik inmiddels echt wel ontdekt. Hij zegt het tegenwoordig zelf ook. Dus dan is het gewoon heel fijn als mensen daar toch rekening mee kunnen houden. In het onderwijs wordt er heel veel gesproken.
Ja.
En vooral als hij in stress is of iets, dan is het beter als er niet te veel tegen hem gepraat wordt op dat moment.
Ja, en wie helpt je eigenlijk erbij om dat ontdekken hoe je moet loslaten en wat helpt en wat niet helpt?
Nou, ik denk dat we het momenteel heel erg goed samen doen.
Dus met je partner?
Maar ook met mijn kind vooral. Die is nu wat ouder, dus je merkt dat hij het steeds beter kan zeggen ook. Maar we hebben heel veel boekjes over emoties gelezen. We hebben hulp natuurlijk gehad van bijvoorbeeld een psycholoog of ook iemand met sporttherapie erbij. Dus dat zijn dingen wat wel geholpen heeft buiten dat je dan zelf ook dingen uitzoekt met boekjes. En met,
Hoe oud is je zoon nu?
Hij is inmiddels 11.
Oh, dus al jullie hebben al een flink traject achter de rug.
Zeker.
Met leren loslaten en vinden.
Zeker.
Hey, en hoe gaat het nu op school?
Eigenlijk gaat het het beste van alle jaren, denk ik. Dus dat is super fijn. En ik denk wat daarin geholpen heeft is het gesprek met mijn kind veel meer thuis aan te gaan. Van wat heb jij nodig? Wat gebeurde er volgens jou? Hem steeds wel geloven op wat er ook wat hij vertelt, waar hij mee thuis komt. En ik denk wat dat heeft gebracht is dat hij altijd iets vertelt als hij thuis komt, als hij ergens mee zit. Dus dat helpt mij denk ik ook om hem sneller te kunnen ondersteunen. Ofwel om thuis met hem te na te denken van hoe kan je er volgende keer mee omgaan. Of aan hem te vragen van heb je iets nodig van mij richting juf of kan je het zelf? Terwijl voorheen zou ik dan zelf bij wijze van in de pen gedoken zijn of in de mail. En nu kan ik steeds meer de keuze bij hem laten.
Ja, want dat denk ik ook. Want je zegt al heel mooi, hey, ik kan nu de keuze meer bij hem laten. En dat hij jongen was, lukte dat niet.
Nee.
Maar hoe ging dat dan? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, wat dan soms lastig was, is dat hij dan in jongere jaren, dan ging het op school aardig. Maar dan thuis explodeerde hij eigenlijk. Was hij driftig, snel overprikkeld, dat soort dingen. Dan ga je eerst denken van wat kan ik daar zelf in doen? Maar dat had onvoldoende effect. Toen ben ik naar school gegaan. Ik zeg, ik heb toch het idee dat, dat we moeten kijken van hoe we hem kunnen helpen, zodat hij niet zo overprikkeld thuis komt. Dat is een lange zoektocht geweest, omdat hij ook in een groep zit waar heel veel kinderen iets hebben, zeg maar. En hij aanvankelijk niet zo opviel. Dat veranderde wel naarmate hij ouder werd. En dan heb je gewoon heel veel gesprekken. En wat heel lastig was daarbij is dat ik soms niet altijd het gevoel kreeg dat ik goed begrepen werd. En dat het stukje van zijn medisch verleden niet zo goed begrepen werd.
Ja, daar wou ik net dat je het net zo vertelde. Denk ik, het kan voor een school ook wel heel lastig zijn. Want dat medische verleden, was dat alleen toen hij heel klein was of ook toen hij al op school zat?
Nee, in principe de eerste 2,5 jaar, eerste 3 jaar, zeg maar. En daarna heb je alleen de jaarlijkse bezoeken, zeg maar, aan het ziekenhuis. Dus daarom valt het ook niet zo op voor een buitenstaander.
Dus dan denk ik ook dat het dan ook, je zag niks.
Ja.
En dat was al gebeurd voor schooltijd. Maar zoals je het ook zegt, hij had wel heel wat meegekregen.
Zeker. En wat je eigenlijk aan de buitenkant ziet, is een energiek vrolijk ventje. Dus dat vertekent heel erg.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook maakt dat je dan nog meer tijgerin wil zijn. Omdat de buitenwereld ziet alleen dat energieke, stoere ventje. In zijn lijf gebeurt er wel van alles.
Ja, en dat merkte je dan als hij thuis kwam en hartstikke overprikkeld was. Ja. En wat werd dan door een school niet gezien dan? Dat zij,
Ik denk wat er vooral niet werd gezien is dat er eigenlijk een trauma onder zat. En trauma, dat klinkt zo zwaar, maar ja, eigenlijk is het wel zo. Laten we zo zeggen dat het veel meer dingen opgeslagen waren in zijn lijf dan je weet. Dat weten we ook niet allemaal. Maar om een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld in de coronatijd hadden ze in het onderwijs allemaal mondkapjes voor. Ja, hij heeft de eerste 3 jaar bijna alleen maar mondkapjes gezien en soms alleen maar de ogen zelfs. Ja, dan kan je je voorstellen dat in zo'n periode aanvankelijk dat dat wel behoorlijke triggers zijn. En in die periode was zijn gedrag bijvoorbeeld ook veel extremer op school.
Ja, en kon jij die link dan leggen met die mondkapjes? Of,
Ja, ik kon die link leggen en er is ook toen een hulpverlener geweest die daar wilde kijken hoe dat ging. Die wilde geen mondkapje voor, maar die was niet welkom.
Oké. Dus, waarom was die niet welkom?
Nou ja, omdat het beleid was dat iedereen een mondkapje op had.
Ja, en dat, ja, dus dan kon je de hulp niet krijgen die hij eigenlijk nodig had.
Ja.
Of was dat voor jou?
Ja, lastig. Aan de ene kant begreep ik de school. Want voor iedereen was het zoeken van hoe moest je met corona omgaan. Dus, maar aan de andere kant denk je ook van ja, één op het geheel maakt dan ook niet zoveel uit. En het zou voor hem misschien toch wel helpend geweest zijn. Dus ja, dat maakt het heel dubbel als moeder.
Ja, want hoe heb jij, je zegt zo mooi, ik heb hulp gezocht. Hè? Maar ja. Er kwam ook hulp, maar hoe heb je die hulp gevonden?
Nou, in eerste instantie kregen we hulp vanuit het ziekenhuis. Maar je merkt toch dat vrij beperkt is.
En ja, wat maakt het dat het dan beperkt is?
Nou ja, enerzijds omdat het ziekenhuis niet in deze omgeving is. Dus dan kreeg je alleen hulp als je dan daarheen ging. En het leek toch dat hij wat meer nodig had. Dus toen ben ik via de huisarts heb ik gevraagd om een verwijsbrief. En via ken ik een organisatie waar ik ons heb aangemeld.
Nou, dus je bent ook zelf flink actief geweest om die hulp te vinden.
Ja, zeker.
Hoi. Hey, en je vertelde net al, met school gingen die gesprekken niet altijd even makkelijk. En hoe voelde dat voor jou om zo als een zeurende ouder gezien te worden?
Ja, lastig. Want je moet eigenlijk elke keer weer moed verzamelen om het volgende gesprek aan te gaan. Of om na te denken over hoe je een mailtje formuleert. Of kijk, je wil wel rustig blijven, maar op een gegeven moment ben je zelf als moeder ook in overlevingsstand. Dus kun je ook niet altijd rustig blijven in zo'n gesprek. En ik denk dat je dan ook niet altijd goed de boodschappen over kan brengen wat je eigenlijk zou willen zeggen. Ja, en wat het soms ook lastig maakte, is dat er heel vaak zo op de regels, hoe noem je dat? Dat er zo aan de regels wordt vastgehouden. Terwijl als er gewoon aanvankelijk niet zo erg over de regels wordt gesproken, dus dat zou helpend kunnen zijn, dat er eerst geluisterd wordt. Dat ze nieuwsgierig zijn van, wat is jouw visie als ouder op wat er nu gebeurt? En dat je daarna wel kijkt naar de regels.
Ja. Kun je daar een voorbeeld over geven dat er zo nagedacht werd over regels? Nou, en jij dacht, hey, mijn verhaal is eigenlijk anders.
Ja, nou ja, een van de dingen was bijvoorbeeld dat insmeren met de zon. In principe was het beleid van als ouders smeer zelf in de ochtend in. En dat was het, zeg maar. Nou ja, uiteindelijk heb ik wel afspraken gelukkig kunnen maken dat daarna geluisterd werd. En zelfs een boom laten plaatsen met een actie met de directeur samengewerkt. Dus daar zijn ook weer positieve dingen uit voortgekomen. Alleen je merkt dat het eerst zo'n strijd oplevert. Wat denk ik niet altijd nodig is.
Ja, wat voelt dat? Hè? Hoe voelt dat voor jou als je die strijd dan zo aan moet gaan?
Nee, je gaat gelijk al met een stevige pas naar binnen. En weet je, het maakt ook dat je met elkaar met briefjes tegenover elkaar gaat zitten. Hè? Want de school gaat met allemaal punten erop zitten wat al gedaan is. Of wat wel of niet kan. En dat ga je zelf op een gegeven moment ook doen. Dus je gaat ook heel erg tegenover elkaar zitten.
Ja, en ja, hoe voelt dat dan, hè? Dat je dan zo tegenover elkaar staat?
Ja, ik dat geeft mij een heel onmachtig gevoel.
Ja, wat zou jij graag willen?
Wat ik heel fijn zou vinden is, wat ik eigenlijk net wel zei, is dat we gewoon nieuwsgierig blijven naar elkaar. En kinderen zitten gewoon heel veel uren op school. En ik denk dat het heel belangrijk is dat zeker als er iets is met een kind, of ze nou teruggetrokken zijn of wat drukker of wat er ook is, dat we gewoon samen nieuwsgierig blijven van wat zit erachter. Want wat we zien is niet wat erachter zit. Vaak doet een kind boos, maar is hij eigenlijk verdrietig? Of kan hij het eigenlijk allemaal nog niet zo goed? Dus ik denk dat dat heel mooi zou zijn als we met elkaar, ouders en leerkrachten en hulpverlening, Dat we gewoon nieuwsgierig blijven van wat gebeurt er eigenlijk achter dit gedrag.
Ja, nee, en bij jou dan ook, hey, wat is er allemaal veel en veel eerder gebeurd voordat hij naar school ging?
Ja.
Ja, wat mooi dan dat je dan zegt van, daar ga ik daadkrachtig mee aan de gang. Hey, en hoe gaat het nu met je zoon op school? Want je zei in het begin, helemaal in het begin, van ik kan nu beter met hem praten.
Ja, zeker. Nou, dat is ongeveer vanaf groep 7 is dat ontstaan. Toen was er een akkefietje met een leerkracht. En ik dacht, ja, wat gebeurt hier nou allemaal? Toen was hij tijdelijk even niet meer welkom in die les. En toen dacht ik toch van ja, hoe kan ik hem nou helpen om hemzelf sterker te maken om hiermee om te gaan? Dus toen ben ik gewoon allerlei vragen aan hem gaan stellen van, goh, wat gebeurt er dan bij jou? En wat zou helpen als de leerkracht tegen jou zou zeggen? En in dat gesprek kwam hij eigenlijk zelf met hele mooie ideeën. En kon hij eigenlijk ook vertellen wat er gebeurde in zo'n les. Zo vond hij bijvoorbeeld moeilijk om van het ene lesmoment naar het andere moment snel om te schakelen. Dus hij zei alleen, geef mij even tijd. En toen dacht ik, ja, wat mooi dat kinderen het vaak zelf heel goed weten. Alleen we moeten wel de juiste vragen stellen. Dus ik ben hem steeds meer gewoon vragen gaan stellen van, wat gebeurt er? Wat heb jij nodig? Hoe kan je dat tegen de leerkracht zeggen? Nou ja, en dat is hij eigenlijk met steeds kleinere stapjes met succes gaan doen. En ik denk dat dat hem vooral geholpen heeft. En waardoor ik het meer los kan laten.
Mooi dan, en die kleine stapjes. Hey, en voordat we hier met elkaar gingen beginnen, toen vertelde je al over het jeugdjournaal. En ik vond dat zo'n mooi voorbeeld. Kun je dat herhalen, dat hij zag bij het jeugdjournaal en dat hij daar iets zag?
Ja, nou ja, kijk, soms worden er dingen op het jeugdjournaal uitgezonden die ook op school gekeken worden. En nou ja, op het jeugdjournaal werd iets gekeken met, ik zal niet helemaal in de details gaan, maar dat ging wel over geweld. En ja, dat riep allemaal vragen op eigenlijk, waardoor hij zo onrustig werd op school en daardoor eigenlijk ja, toch een beetje vervelend werd. Toen kwam hij later thuis en toen vroeg ik van ja, wat is daar nou gebeurd? Toen zei hij, ja mam, het ging over dit en dit. En hij zegt, ik vond het zo naar en hij dacht allemaal al aan wat er met hem kon gebeuren. En dat schiet dan allemaal door zijn hoofd en in zijn lijf. En toen zei ik wel van, nou ja, hoe kan je nou volgende keer zeggen dat je het niet wil zien? Of ja, kijk, en dan soms zou het fijn zijn dat je dan weet dat dat soort dingen getoond zijn. Dan kan je het gedrag soms zelf beter plaatsen. Want ik kan me voorstellen, niet alle kinderen dit thuis vertellen. En ja, dan weet je soms niet, waarom doet een kind zoals hij doet bij thuiskomst?
Ja, hey, en wat levert het hem op dat jullie nu meer met elkaar kunnen praten?
Ik denk wat het hem oplevert is dat hij veel meer gereedschap krijgt eigenlijk om zichzelf te helpen. Dus bijvoorbeeld normaal gesproken met huiswerk maken, dan merkte hij dat hij snel gefrustreerd was, snel boos werd. En nu zegt hij soms zelf, dan is hij bezig en zegt hij, oh, ik heb het niet goed opgeslagen in mijn hoofd. En dan merk je eigenlijk dat hij zichzelf ook zinnetjes heeft geleerd om die boosheid eigenlijk niet te hoeven krijgen. Dus ik denk dat het oplevert.
Ja, en wat, ja, mooi. En wat levert het dan jou op in de communicatie met school dan?
Nou, wat het oplevert is dat ik daar niet meer zo vaak hoef te komen. En wat het ook oplevert is, denk ik, op het moment dat je wel in gesprek bent, dat hij zelf meer de mogelijkheid heeft om te praten. En dat kwetsbare dingen ook beter bespreekbaar zijn daardoor, omdat het dan uitzonderingen zijn en niet de regel.
Dus die tijgerin die is aan het veranderen?
Enigszins, ja.
Ja. Die, ja.
Hij zit nog op mijn rug.
Oh, hij zit nog op je rug. Ja. Maar hij wordt al wat rustiger. Ja, dat je denkt, oh mooi. En dat je het dan aan je zoon ook kan meegeven. Ja. Dat hij het aan gaat doen. Hey, en hoe werd er op school gereageerd dan? Dat jij meer hem aan het woord leert?
Ja, eigenlijk vrij positief. Dus ik denk dat ze zelf daar ook wel een kentering in zien. Ze gaan zich veel meer tot hem richten. En ook aan hem vragen welke dingen die lastig vindt. Of later in een gesprek bijvoorbeeld nog benoemen van, nou, ik zag dit en dat in de les. Ik heb het toen niet gezegd, maar klopt het dat? En dan heeft hij zelf de gelegenheid om dat dus op een meer ontspannen moment dat te kunnen horen, maar ook om daarop te kunnen reageren. Dus ik denk dat de huidige leerkracht dat ook wel goed ziet. En dat ze daar ook, ook met wat meer humor bijvoorbeeld mee omgaat. En dat lijkt wel helpend voor hem.
En wat doet het met jou dan, dat die tijger in minder wordt?
Nou, wat het vooral doet in relatie tot school is dat je meer vertrouwen krijgt in dat proces ook meer vanzelf kan gaan. Dat geeft het vooral. Dus daar word je gewoon zelf rustiger van. En op het moment dat er wel iets is, kan je ook rustiger de school ingaan.
Ja. Hey, en je zei net al, had je het over die papiertjes, hè? Dat je met school alle twee met papiertjes tegenover elkaar staat en dat je dat zo ongemakkelijk gevoel van geeft. En waarover zou jij dan willen praten als het gaat met een school?
Ja, ik zou vooral willen kijken van als er iets niet goed gaat. Wat kunnen we samen doen om te ontdekken waarom dat zo is? Hè? Kunnen we kijken achter dat gedrag van, ja, hij laat wel dit zien of zij laat wel dit zien. Maar wat zit er eigenlijk allemaal achter? En dat heeft vaak niet alleen met het kind te maken. Maar ook met een stukje thuis. Ook met een stukje wat er in de klas gebeurt. Of hoe de leerkracht reageert. Dus het is wel breder dan alleen wat het kind laat zien op dat moment. Dat zou ik graag wensen.
Wat mooi. Hey, heb je nog dromen voor je kind?
Ja, ik denk elke ouder.
Ja, wat zijn dromen die jij hebt?
Nou, ik denk dat het fijn zou zijn voor hem als de gezondheid gaat zoals het nu gaat. En dat hij mooi ondernemend kan blijven.
Mooi. Hey, en wat zouden jouw belangrijkste tips zijn voor een ouder?
Ik denk wat heel mooi is voor jezelf, wat een cadeautje is voor jezelf. Als je zelf weet hoe je met emoties om kan gaan. En dat je je kind daarmee echt heel erg kan helpen. Dat is een cadeautje voor je kind. En dat je op die manier ook zelf rustiger kan blijven om nieuwsgierig te zijn. Van wat zie ik nou eigenlijk? Wat gebeurt er? En hoe kan ik meedenken om het voor mijn kind zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen?
Wat mooi dat je dat zegt. Dus die tijgerin, die zou moeten, hè, die geef je als tip om te leren, hey, hoe werken je emoties?
Zeker.
Wat een mooie tip. Hey, ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal.
Graag gedaan.
Ik wil Margret bedanken voor de ondersteuning en Monique voor de techniek.
In de podcast Als het anders gaat, praat Jasmijn van Ipkens met ouders van kinderen die passend onderwijs nodig hebben. De podcast is te vinden op streekstadcentraal.nl en op alle grote podcastplatformen. Als het anders gaat, is een samenwerking tussen Jonk en Streekstad Centraal.